Zo. Goedemorgen iedereen. Hey. Mooi hè, hoe dat de Heilige Geest aan het werk is. Wat er allemaal gebeurt in zo'n dienst. Aanbidding. Woord gesproken. Ik geloof echt dat het een heel krachtig woord is op dit moment. Voor diegene die ervaart, ik zit in die doodcel. Luister goed. Tegelijkertijd horen we net ook een getuigenis van genezing. We hebben het Pinksterweekend achter ons. We hebben herdacht dat de Heer Jezus voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Dat hij de dood heeft overwonnen. Pinkster is geweest. En Jezus wil meer dan ons alleen maar verlossen van de zonde. Hij wil ons ook vernieuwen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Niet alleen het oude achterlaten, maar ook nieuw maken. En echt nieuw maken, dat is wat God doet in ons leven. Compleet vernieuwen. Daarom was ik ook blij om te horen dat het thema van vanochtend is, who am I? Wie ben ik? Als er één vraag vandaag de dag heel vaak wordt gesteld, is het wel wie ben ik? Wat stel ik nou voor? Ik kom deze vraag tegen in mijn werk. Ik werk bij De Hoop als ambulant begeleider. Dan mag ik werkzaam zijn onder mensen die in problemen zitten, die vragen hebben over zichzelf. En tegelijkertijd mag je ze ook weer bij het kruis brengen, bij Jezus. Vertellen waar ze wel hun identiteit uit mogen halen. En ik ben ook blij dat deze vraag ook gisteren besproken is, op de Gap Night, onder jongeren. Zeker in de puberleeftijd is dit een hele belangrijke vraag. Wie ben ik? Wat stel ik voor? En ik denk ook een hele gezonde vraag. Het is de leeftijd dat je van kind naar volwassene groeit. Dat je gaat onderzoeken wie dat je bent zonder je ouders. En dat mag ook echt even gewoon een onderzoekingstocht zijn. Daar mag je ook zeker de tijd voor nemen. Maar het is wel spannend. Je identiteit, je karakter wordt gevormd. En dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het gebeurt voornamelijk via live events. Tuurlijk, je hebt bepaalde karaktereigenschappen die ook vanaf je geboorte in je leven zijn gelegd. Maar ook de dingen die je meemaakt, die vormen de persoon die jij steeds meer gaat worden. En live events, dat kunnen best wel heftige dingen zijn. Als je iemand kent die jou dierbaar was en overleden is, dan doet dit wat in je leven. Dan kan zo'n live event opeens uit het niets komen. En dan kan het toch heel je leven in één slag omdraaien. Begrijp me goed, live events kunnen ook heel positief zijn. Toen mijn zoontje Juda werd geboren, was dat een zeer positief live event. En binnen één dag, nou ja, de bevalling duurde iets langer, maar veranderde ook gelijk heel mijn leven. Zijn komst weet ik gewoon dat mijn leven voor de rest van mijn leven niet meer hetzelfde is. Hij heeft gewoon nu al een grote impact op mij. En het enige wat hij doet is huilen, eten en poepen, dus moet je nagaan. Dat is wat live events doen. In een korte tijd kan er heel veel veranderen. Soms duurt een live event ook wat langer. Ik kan me voorstellen, als je nu bezig bent met je eindexamens, kan het ook echt voelen als een live event. Goed bezig, Lieke. Het moment dat je de middelbare school gaat verlaten en echt je keuze gaat maken voor je beroep. Het is ook weer een verdere vorming van je volwassenheid. En ik wil jullie graag een stukje meenemen in een paar live events die ik heb meegemaakt. Die mij hebben gevormd. De reden dat ik dat wil doen is eigenlijk om een stukje verbinding te zoeken met jullie. Voornamelijk ook met de jeugdgroep. Maar ik denk ook, het verhaal wat ik ga delen, dat het zeker ook toepasbaar is als je volwassen bent. Ik heb niet een super spannend verhaal om te delen. Althans, het leven met God is altijd wel een beetje spannend natuurlijk. Alleen, ik ben verder een gewone jongen. En daarom wil ik wel dit verhaal gebruiken. Om ook bij de andere, quote-unquote, gewone mensen aan te sluiten. Vul gewoon je eigen naam in waar ik mijn naam zeg. Ga gewoon in mijn schoenen staan. Want mijn verhaal is jouw verhaal, mijn probleem, jouw probleem. Maar God, die kan jou ook hiermee verder helpen. Dat geloof ik zeker. Ik wil er gewoon een stukje openheid gaan zaaien in de gemeente. Ik geloof dat in openheid, er zit genezing en vergeving. Waar wij dingen opengooien, kan God weer verder aan de slag. En daarin geeft God ons ook de keuze. Van wat deel je wel, wat deel je niet. En voordat ik begin wil ik wel een kleine disclaimer geven. Openheid wil niet gelijk zeggen dat je net als mij alles vanaf het podium deelt. Openheid begint gewoon in eerste plaats bij de mensen die je vertrouwt. Bij die ene goede vriend. Misschien bij de jeugdleider die je vertrouwt. Daar begint het mee. Om daar wel gewoon kwetsbaar je verhaal te kunnen delen. Dat is openheid. En daar kan God al heel veel mee doen. Dat is juist zo belangrijk om dat ook zorgvuldig te doen. Het hoeft niet groots op social media, maar wel heel intiem bij mensen die je vertrouwt. Laten we beginnen. Ik wil beginnen eigenlijk gewoon bij mijn kindertijd. En mijn kindertijd was niet super spannend, gewoon heel leuk. Ik heb gewoon een fijne kindertijd gehad, ja. Ik had hele toffe ouders, lieve ouders, die heel veel verteld hebben over de Heer Jezus. Jezus echt hebben voortgeleefd. Ik heb een oudere broer en een jongere broer. En wij met z'n drieën kunnen het heel goed met elkaar vinden. Als kinderen trokken veel met elkaar op, gingen de wereld ontdekken, veel spelen met elkaar. Ik heb gewoon een goede jeugd gehad. En ik hoop dat ook als vader weer aan mijn zoon te mogen geven. Het is echt een zegen. Op een gegeven moment word je natuurlijk wat ouder. Je gaat naar de brugklas toe. Dat is een klein jochie, spannende stap natuurlijk. Je gaat al wat meer het oude vertrouwde achterlaten. Ik ben in een dorpje opgegroeid en ik moest ook naar een ander dorp. Dus dat was ook al een ding. Maar goed, ik kon in ieder geval met mijn eigen vrienden kon ik naar die brugklas toe. En dat jaar voelde nog gewoon heel casual, gewoon goed, omdat ik met mijn eigen vrienden was. Het voelde vertrouwd en oké. Pas in de tweede klas begon de sfeer wat te veranderen. In de tweede klas zaten al wat oudere jongens. Jongens die al een jaartje hadden blijven zitten. En er werd wat meer gesproken over drank, over feestjes, over seks. En ik merkte dat mijn oude vrienden wat meer daarin mee begonnen te praten. Niet dat ze al actief meededen, maar het gesprek in de klas ging er wat meer over. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, het is gewoon de puberteit, zo gaan dingen. Maar ik voelde me daar een beetje ongemakkelijk bij. Ik dacht van nee, dit is niet zoals mijn ouders het hebben verteld. En ik wil ook echt gewoon oprecht voor Jezus leven. Ik wil doen zoals Jezus het doet. Dus ik maak de keuze om hier geen deelgenoot van te zijn, ook niet van de gesprekken. Ik was een soort van het heilige boontje. En als jong mannetje voelt dat in eerste instantie een hele dappere keus. Maar ik moet je ook zeggen dat die dappere keus niet gelijk wordt beloond. Ik wil niet zeggen dat ik werd gepest, maar ik voelde me wel vaak alleen. Mijn oude vrienden gingen steeds meer afstand van me nemen. En ik liep gewoon alleen rond op school. Ik was een soort spookje die door de schoolgangen ging. Ik kon iedereen zien, niemand kon mij zien. Ik kon dwars door me heen lopen. Ik stelde eigenlijk niet heel veel voor. Dat is de overtuiging die ik kreeg. En op die manier ging ik ook worstelen met de vraag van, wie ben ik? Who am I? Wat heb ik nou eigenlijk te bieden? En als ik ook terugkijk op die periode, ja, ik had nog steeds gewoon dat goede thuis. Die lieve ouders, die lieve broers, die me gingen bevestigen. Maar ik was net zo goed in die periode ook bezig om juist buitenshuis ook gezien te worden. En dat kwam niet echt lekker van de grond. Dat deed iets in mijn karakter, in mijn gedrag. En ik ging me eigenlijk steeds meer distancieren van de rest. En dat stukje, die vraag van nou word ik wel gezien of anderen zullen mij wel afkeuren, ging ik ook op andere mensen plakken. Zelfs op God. Ziet God mij wel? Ja, ik ga wel trouw iedere zondag naar de kerk. Alleen is dat dan zijn plan voor mijn leven? Dat ik gewoon zondag in de kerk zit, tot ik op een gegeven moment in de hemel kom en that's it. Vindt God mij wel belangrijk? Zo diep gingen die vragen. Als ik dan terugkijk, dan vraag ik mezelf af van, had ik niet wat meer op God kunnen vertrouwen? Met de kennis van nu dat dingen zijn gelopen, was God al lang bezig, ook in die periode dat ik me alleen en ellendig voelde. In 3 HAVO liep ik ook met de vraag rond van ja, vinden de meisjes mij wel leuk? Kan ik later wel met een leuk meisje trouwen? En niet dat ik dat op dat moment natuurlijk wilde, maar wel een bepaalde toekomstvisie had ik voor ogen. Wat ik wilde, alleen ik voelde mezelf niet waardig genoeg. En het grappige is dat in 3 HAVO... kreeg ik al les van mijn toekomstige schoonvader. Die toevallig een jaartje op die school kwam invallen. En daar zie ik al echt Gods hand in. Jou aan het voorbereiden was. Maar ik voelde daar op dat moment helemaal niks van. Nee. 4 HAVO brak aan en ik dacht van, hey, dit jaar ga ik dingen anders doen. Ik heb dan misschien wel gekozen voor Jezus, maar zo tof voelt het eigenlijk allemaal niet. Zoveel beloningen krijg je niet van. 4 HAVO was ook het jaar dat je eigen profiel kan kiezen, andere vakken, andere klas. Ik denk, hey, ik kan weer een verse start maken. Als ze nu aan mij vragen van, joh, ga je mee naar een feestje, dan doe ik dat gewoon. Als ze nu een flesje bier voor mijn neus zetten, dan drink ik die gewoon. En dat boeit me eigenlijk niet wat mijn ouders ervan vinden en eigenlijk ook wel wat God ervan vindt. Want ik heb me nu zo alleen gevoeld, daar ga ik verandering in brengen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat liep best goed. Ik kreeg gelijk een hele vriendengroep om me heen. Ik dacht van, nou, zie je wel, veel makkelijker zo, gewoon meedoen met de rest. Dat ik af en toe een beetje dronken ben, ja, dat is balen. Alleen dat hoort er dan bij. Het zal wel de puberteit zijn. Ja, zo dacht ik. Mijn ouders dachten daar niet zo over. Die konden daar wel met mij over praten. We hadden wel gewoon thuis open eerlijke gesprekken van, hey, joh, waar ben je nu mee bezig? Wat doe je? Tegelijkertijd was ik ook gewoon nog steeds een jongen die ook naar de kerk ging, die bezig was met God. Qua uiterlijk, niks vreemds. Gewoon een puberjongen, niks aan het handje. Totdat er van binnen wel veel speelde. Ik had een innerlijke strijd opgebouwd. Al toen in 2 HAVO, toen ik me zo alleen voelde. Een strijd die nog dieper ging dan dat omgaan met die vrienden en die alcohol. Daar leek ik achteraf wat makkelijker vanaf te komen dan van wat er hier in mijn hart speelde. Het is een strijd waar veel mannen bij worstelen. Tegenwoordig ook steeds meer vrouwen. Ook in de kerk. Ik had een strijd met pornografie. In 2 HAVO, toen ik me zo ellendig en alleen voelde, kreeg je ook je eerste smartphone. Je hoorde wel wat verhalen onderling, wat er allemaal werd opgezocht op internet. En ik ging dacht van ja, ik voel me zo alleen, ik ga ook eens googlen, kijken waar ik op terecht kom. Nou, je hoeft niet heel lang te googlen om op hele verkeerde sites terecht te komen. En ik ging voor gaas. Dat bracht me even in een bepaalde roes, even in een andere wereld. En dan voelde ik me in ieder geval even niet zo alleen. Totdat je uit je roesje komt, en je voelt je dubbel ellendig. Ik schaamde me eigenlijk echt verrot. Ik wist heel goed dat dit gewoon fout was. Ik wist ook van als christen hoor je dit niet te kijken. Ik schaamde me. Ik voelde me schuldig. Dus wel was mijn oplossing. Mond op slot. Niks over zeggen. Want oh, oh wee. Als iemand hier ooit achterkomt, dan ben ik de sjaak. Ik voelde me alleen, maar als ik dit vertel, oh, dan vinden ze me pas een loser. Dan vinden ze me pas een viezerik. Als ik dit doe, is het gewoon klaar. Dat was de overtuiging die ik had. En niet zomaar eventjes, 10 jaar lang heb ik mijn mond gehouden, niks gezegd, gewoon mijn dingetje gedaan. En tegelijkertijd zit in je hoofd, wie ben ik nou eigenlijk? Wat stel ik dan voor als ik dit doe? Als ik zo'n dubbel leven kan leven? Het is niet goed voor je zelfbeeld om dit te doen. En gaandeweg wordt het ook alleen maar erger, dat zelfbeeld. Ik kwam uiteindelijk, deed ik mijn opleiding, kon stage lopen bij De Hoop. En mijn leven als christen werd eigenlijk daarin alleen maar dieper. Ik ging meer van Jezus zien. Ik werd ook geconfronteerd met de gevolgen van verslaving. En tegelijkertijd dacht ik van, man, ik zit met dit probleem. Dit moet toch stoppen? Ik wil dat dit stopt. En ik deed er van alles aan, maar het lukte niet. Ik voelde me extra schuldig, ook naar mijn cliënten toe. Ik dacht van, als ze dit ooit te horen komen, een begeleider die zelf hiermee struggelt en er niet vanaf kan komen. Ik voelde me haast een schilder die zijn eigen huis niet kan schilderen. Terwijl ten diepste, als ik keek, dat kleine jongetje wat ooit vrienden wilde maken, wat zich zo eenzaam en alleen voelde, op dat moment kreeg ik wel erkenning van mijn collega's, van mijn cliënten. Je zou zeggen, die behoefte die ik ooit had, die werd toen wel vervuld. Het zou weg moeten appen. Maar het gedragspatroon zat er al zo diep in. En het diepere patroon van mijn mond houden, die was nog meer geaard. En het zelf willen oplossen. Ik kon dit niet alleen. Ik moest leren om dit met Jezus te doen. En daar ging Jezus mee aan de slag. Na 10 jaar durfde ik eindelijk een keertje open te zijn. Toen begon pas mijn herstelproces. Dat duurde ook nog een hele tijd. Maar het was mijn jongste broer die naar me toe liep en zei van, hey Joas, ik worstel ergens mee. En toen zei ik, ja man, ik ook. Samen op een bijbelgroep, hadden we met de mannen een bijbelstudiegroep, deelden we later ook ons verhaal. En ik vond het eerst niet zo tof, maar toen uiteindelijk heel de groep toch over de brug was geweest, denk ik van, nou, dan kan ik het ook wel zeggen. Ik merkte dat er in delen meer kracht zat. En dat kwam eigenlijk voornamelijk tot de climax, toen een vriend van mij zei van, hey Joas, ik ga mee met de 4e musketier naar Zwitserland. Ik neem jou mee, ga maar mee op reis. Dat weekend zie ik als een D-Day moment in mijn leven. Het was nog niet de volle overwinning, maar wel een start. Een start om echt in contact te komen met anderen en dieper met God. God die me confronteerde met waar ik mee bezig was, maar voornamelijk met het stukje geheim houden. En hoe belangrijk dat het was om open en eerlijk te zijn naar de mensen om je heen. Dat daar een kracht in zit van genezing. En het bleef niet alleen bij dat weekend. Al vrij snel daarna mocht ik tijdens een bidstond van De Hoop ook vertellen wat mijn worsteling was. God gaf daar de ruimte voor. En heel snel daarna kon ik ook een gesprek gaan met mijn ouders en om vergeving vragen. Vanaf het moment van openheid ging God al mijn contacten langs. Om herstel, gesprekken te voeren, vergeving, genezing te vragen. God ging aan de slag. En het was niet alleen in contact met anderen, maar juist ook in contact met God zelf. Ik zei al, het 4M-weekend was mijn D-Day. Ik heb daarna nog een stukje meer strijd gehad. En het was op een keer dat ik weer was teruggevallen, dat ik zei van, Heer, ik weet niet hoe dat ik het moet doen. Ik weet het gewoon niet. Zei God tegen mij, blijf in mij. En ik in u. Zoek die tekst maar op, Joas. En ik kwam bij Johannes 15. Johannes 15 vers 4 is dat. Maar ik wil met jullie Johannes 15 vers 1 tot en met 8 lezen. Johannes 15 vers 1. Dan zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Right. De kerntekst is blijf in mij en ik in u. Maar voordat ik er verder op inzoom, wil ik eerst stilstaan bij de identiteit van God. Thema van deze dienst, who am I, wie ben ik? Daar heeft God al gelijk een antwoord op over zijn eigen identiteit. Waarin dat wij op zoek zijn naar onze identiteit, zegt God, ik ben die ik ben, Yahweh. Dat is Gods naam. Het geeft al zoveel diepgang, we kunnen blijven zoeken, maar als je bij God bent, die is wie hij is. Hij is er altijd al geweest, altijd en eeuwig, voor de grondlegging van de aarde en hij zal ook altijd zijn. God is de schepper van hemel en aarde. Wie is God nog meer? Drie ene God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Met die God, daar mogen wij ingeënt in zijn. Dat is de wijnstok, de bron. En Jezus zegt, ik ben ook die ware wijnstok. Ik ben. Dat duidt ook weer op de Yahweh, ik ben die ik ben. Johannes heeft 7 ik ben uitspraken opgeschreven. Waarin dat Jezus die verwijzing geeft naar zijn goddelijkheid. En dit is de laatste. Ik ben de ware wijnstok. Dat is dus Jezus' identiteit. Maar misschien denk je van, ja, oké, tof dat Jezus weet dat hij de ware wijnstok is. Maar wat moet ik daarmee? Het is een gelijkenis. Jezus is de bron. Zoals een boom wortelt in de grond, voedingsstoffen eruit had en doorgeeft aan de ranken, aan de takken. Zo is hij onze wijnstok. Uit die bron mogen wij putten. Maar Jezus vertelt nog meer. Zijn vader is de wijngaardenier. Wat doet de wijngaardenier? De wijngaardenier die houdt overzicht over de wijnstok. Dat hij goed groeit, dat hij goed vrucht draagt. Hoe zorgt hij daarvoor? Om schoon te houden, om te snoeien van de takken die juist veel vruchten voortbrengen, zodat ze meer vrucht mogen dragen. En de takken die door zijn, of de takken die eigenlijk geen vrucht dragen, die haalt hij weg. En dat moet je doen bij een wijnstok, omdat die ene tak die groeit wel, die haalt energie uit die plant, waardoor dat die energie niet in andere vruchten kan komen. Die moeten weggehaald worden, zodat de wijnstok optimaal kan functioneren. En als je dit hoort, kan ik me voorstellen dat het best wel streng klinkt. Een vader die dus, als je het goed doet, gaat snoeien. Nou, klinkt niet echt heel comfortabel. Maar als het echt helemaal fout gaat, word je weggehaald. Wat voor vader is dit eigenlijk? Klinkt wel een beetje autoritair en afstandelijk. Wat voor man is dit? Ik heb met mensen gesproken die ook echt zo'n beeld hebben van God. Een vader die ver weg staat. Misschien wel door een eigen vaderbeeld. Een vader die behoorlijk pijn kan doen. Zelfs als je het goed doet. Een vader waarbij je nooit weet of dat je wel helemaal goed zit. Heb ik wel voldoende vrucht gedragen? Of word ik anders weggesneden? Ja, zo kan je naar God de Vader kijken. Alleen dat is niet het beeld van God de Vader. Dat is ook niet het beeld van de wijnstok. Het is juist het tegenovergestelde. Het is eigenlijk de gelijkenis van de liefdevolle Vader. Wat kwam Jezus doen? Hij kwam voor ons. Jezus, God, God de Vader zijn dezelfde. En op de eerste plaats, om de wijnstok te begrijpen, moeten we herinneren dat God allerheiligst is. Er zijn mensen geweest die hebben visioenen gehad van de hemel. Er zijn mensen geweest die zijn letterlijk in de hemel geweest. Staat allemaal in de Bijbel opgeschreven. Maar ten diepste kunnen wij niet opschrijven wie God is. God is te groot, te omvangrijk, te goed, te liefdevol. Wij kunnen er met ons verstand niet bij. Die heilige God. En die maakte de aarde. Alle landschappen, alle dieren. En iedere keer zei hij, het is goed. Maar toen maakte hij de mens. En wat zei God? Het is zeer goed. Zeer goed. Dat is het beeld wat God van ons heeft. Om in relatie te zijn met ons, in eenheid met ons. Toen was het zeer goed. En om in relatie te blijven gaf hij ons een opdracht. Heel simpel, daar staat een boom, eet er niet van, anders ga je dood. Maar de rest, smikkel die bomen maar op. Geen probleem. Nou, we zijn mensen, dus we gaan toch naar die ene boom toe, nemen een hapje. Dat gaat fout. Zonde kwam in de wereld en de dood. We hebben niet geluisterd. De relatie geschonden. En het zou rechtvaardig zijn als God zegt van ja, oké, dan is de dood je oordeel. Punt erachter. Maar dan is het niet meer zeer goed. God die wil dat het zeer goed is tussen jou en mij. Dus in plaats van dat wij moesten sterven, stuurde hij zijn zoon. Zijn zoon heeft onze straf gedragen. Zijn zoon heeft onze dood gestorven. En die is weer opgestaan uit de dood. Die heeft de weg weer vrijgemaakt naar de Vader, zodat wij eeuwig kunnen leven. En dat is hetgene waarop je wordt ingeënt. Dat is Jezus de ware wijnstok. Als je daarop bent ingeënt, leef je voor eeuwig. En zo liefdevol is God de Vader. En Jezus deed dit in volle kwetsbaarheid. Hij kwam als een klein kindje. Er moest voor hem gezorgd worden. Hij moest eten, hij moest drinken om in leven te blijven. En toen de spijkers door zijn handen gingen, deed het echt pijn. Toen ze hem uitscholden, deed het hem zeer. En toen hij zei, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Was hij echt op dat moment losgekoppeld van God. Zo diep ging het. Dat heeft hij allemaal doorstaan voor ons. Zodat wij in eeuwigheid met hem kunnen leven. Wij mogen in Jezus één worden met hem. Dat is wat die opdracht betekent, blijf in mij. Het is dus een keuze om bij Jezus te komen, om bij hem te blijven. En ik vind het ook zo mooi in het Engels, abide in me. Het gaat eigenlijk nog dieper. Het geeft ook eigenlijk gelijk die grondslag weer van de wijnstok. Twee die één worden. Zoals een wijnstok wordt ingeënt, dat is ook een periode dat die tak eigenlijk wordt vastgemaakt aan die wijnstok en het groeit. De wijnstok haalt de voedingssappen uit de grond en die geeft het door aan de tak en uiteindelijk wordt het één. Je ziet niet meer dat het ooit twee zijn geweest, ze zijn compleet één geworden. Dat is een groeiproces. Maar daar moeten we wel doorheen. Als je er niet voor kiest om op die wijnstok te blijven, dan ben je gewoon een wijnrank op zich, een tak op zich. En wat is nou een tak die gewoon op de grond ligt? Die kan niks en die gaat dood. Dat is onze status als mens zonder Jezus. Met Jezus leef je voor eeuwig. En daarom moeten we bij hem blijven. En die eerste stap om ingeënt te zijn, is eigenlijk om in verwondering te zijn van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat ik net vertelde aan het kruis. Dat we dat in ons hart laten binnenkomen. Je realiseert van, dit was echt niet niks. Dit was niet even een slechte dag voor Jezus en de rest was wel oké. Nee, dit was echt een groot offer. En dat deed hij omdat hij zoveel van ons houdt. En dit zorgt ervoor dat wij ook alleen maar meer en meer van hem houden. En dat we niet eenmalig kiezen om in die wijnstok te blijven, maar iedere dag opnieuw. Dat is het groeiproces. Jezus zegt ook, een andere ik ben uitspraak, ik ben het dagelijks brood. Het brood dat leven geeft. Iedere keer als we avondmaal vieren, nemen wij brood tot ons. Dit is mijn lichaam. We nemen de wijn tot ons. Dit is mijn bloed. Dan herdenken wij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar ook zijn woord, de Bijbel, alles wat Jezus heeft gezegd, dat is geprofeteerd, is dagelijks brood. Dat moeten we tot ons nemen, om te groeien. En misschien snap je niet alles gelijk, maar dat hoort bij de groeiproces. Neemt, eet, gedenk en geloof. Dat is wat we met zijn woord mogen doen. En als we het niet helemaal snappen, dan is ook de Heilige Geest daar, om het voor ons uit te leggen. Ik ga er zo meteen nog wat meer over vertellen, maar de Heilige Geest is het die ons in diepe intimiteit, in diepe relatie brengt met God. Voordat ik dat doe, wil ik nog even stilstaan bij De laatste versen die ik net heb gelezen zijn vers 7 en 8. Daarin staat omschreven: als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat u wel wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Alright. Dus als je aan die opdracht doet, je blijft bij Jezus, kan je me vragen wat je wil en dan kan het ten deel vallen. Net of dat je een soort diploma krijgt. Ja, ik heb mijn goddelijke diploma en nu kan ik me vragen wat ik wil. Nee. Er staat ook nog vers 8 achter. Het gaat om de verheerlijking van God. Hoe brengen wij God alle eer? En dat is juist in die relatie, in die intimiteit. Want God gaat ons vormen. Niet een oude mens die net wat beter is. Nee, een nieuw mens, echt nieuw gemaakt. Een mens die is zoals Jezus. Jezus kwam als de mens. Zoals wij ook straks mogen zijn in de hemel. Maar waar we ook naartoe mogen groeien. En daar mogen we hier op aarde wel mee bezig zijn. Dat wij gaan zien wat Jezus ziet. Dat wij gaan horen wat Jezus hoort. Dat wij gaan voelen wat Jezus voelt. Dat wij gaan denken wat Jezus denkt. En het belangrijkste, dat we gaan bidden wat Jezus bidt. Want dat gebed wordt verhoord. Dat is een afstemming met God. Een afstemming van intimiteit, diepe relatie, geloof en vertrouwen. Die ons brengt op het punt van zeer goed. Daar mogen we in groeien. Ik zei net al, het Bijbel lezen, het bidden. Jouw bekende versje. Lees je Bijbel. Bid elke dag dat je groeien mag. En we mogen ook groeien in de gaven van de geest. Zeker als je jong bent. Probeer het maar, profiteren. Ga maar op zoek naar dat beeld. Spreek uit in tongentaal. Oefen. Het is een oefening. En als je een foutje maakt, zijn er genoeg mensen die je willen helpen. En dat is ook het groeiproces. Het mag. We mogen ook gaan groeien in de vruchten van de geest. Want het gaat een hele tijd over de wijnstok, over vrucht dragen. Nou, wat zijn die vruchten dan? Galaten 5, vers 22. Vruchten van de geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is een bekende opsomming, maar dat is eigenlijk ook gewoon het karakter van Jezus. Daarin groeien we. Dat zijn onze vruchten. En die deel je ook weer uit in je eigen leven, maar ook weer in de levens van anderen. Hoe mooi is het dan om daarna uit te strekken? En ik heb het de hele tijd over groeien en als een opdracht. En daarom wil ik je nog een kleine disclaimer meegeven. Doe niet net als ik om het op eigen kracht te doen. Net zoals ik met mijn verleden op eigen kracht wilde afkappen, wilde ik dat ook doen. Het groeien van de geest. Ja, dat is gewoon lastig, heel moeilijk. Jezelf wilt ook niet beter van. Het begint bij God, het is gewoon een geloofstap. Jezus zegt ook in vers 5, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dat is een tekst die ik zo vaak heb gehoord. Zonder mij kunt u niks doen. Het begint bij Jezus. En met Jezus kunnen we zelfs bergen verzetten. Nou, dat is tongentaal easy. Je gaat ervaren hoe het is om één te zijn met God. En één te zijn met God, te ontdekken van, hey, dit is God die in mij leeft. God die mijn zonde heeft weggewassen aan het kruis. En die ook tegen me zegt, jij bent mijn geliefde kind, mijn geliefde zoon of dochter. Je bent een koningskind. Want ik heb jou gekocht, duur betaald, maar ik hou van jou. En ik heb jou een erepositie hersteld. Zo kijkt God naar jou en mij, als we in hem geloven. En dat verandert ook mijn zelfbeeld. Dat veranderde dat ik niet meer die onzekere Joas was. Nee, ik mocht kijken zoals God naar me kijkt. Zijn geliefde zoon. En daar mag je ook weer uit handelen. God die geeft je talenten, die mag je uitdelen. God die geeft je gaven, geeft je tijd, geld, ruimte, wat je uit mag delen. En dat veranderde ook weer mijn zelfbeeld. God ging dat veranderen. En hij stuurde ook weer mensen op mijn pad om dat te veranderen. Hij herstelde het contact met hemzelf, het contact met mij, maar ook het contact weer met anderen. God stuurde goede vrienden. Goede vrienden die ook ingeënt zijn op de wijnstok. Die uit dezelfde bron putten. Die ook zien wat het plan van God is op mijn leven. En ik zie weer wat Gods plan is op hun leven. En daar bemoedig je elkaar in. Om een paar voorbeelden te noemen. Mijn goede vriend Bart, die mij op dat weekend naar Zwitserland had gestuurd. Was een bemoediging voor mij op dat moment. Maar ook na het weekend, alles wat ik heb gedeeld, bleef hij bij mij. Om mijn verhaal keer op keer te mogen delen. Mijn jongste broertje Ezra, die er altijd voor mij is, in mijn kwetsbaarheid, die me heeft gepusht om open te zijn, maar ook nu weer gewoon dagelijks beschikbaar. En samen mogen we als broers optrekken om mannen van God te zijn. En ook niet te vergeten mijn lieve vrouw Veerle, die ook met mij heeft meegeholpen in het herstelproces. Hoe ik kijk naar mezelf. Haar liefde heeft mijn zelfbeeld ook weer veranderd. En zij heeft mij weer inzichten gegeven die ik nooit zelf had kunnen krijgen. Omdat ze ingeënt is op de wijnstok, kon ze zien hoe dat God naar mij kijkt. Maar ook gewoon puur vanuit haar liefde tot mijn spreken bracht genezing. En zo heb ik uiteindelijk nog veel meer mensen om me heen mogen krijgen. Dat is wat God doet. Uiteindelijk overlaat hij je met mensen die ook ingeënt zijn in de wijnstok. Dat is gemeente zijn. En dat is wat we mogen doen. Juist als je jong bent en je worstelt nog met die vraag, wie ben ik, wat stel ik voor, wat moet ik doen, hoe am I, zegt de wereld, ja dat is makkelijk. Ga gewoon lekker experimenteren. Doe maar waar jij je goed bij voelt. Ja, ik heb jarenlang gedaan waar ik mezelf goed bij voelde en het voelt maar heel even kort en daarna voel je je enorm ellendig. Doen waar jij je goed bij voelt, werkt niet. Ik wil je wel uitdagen om te gaan experimenteren. Experimenteren om op Jezus te gaan lijken. Om daarin te oefenen. Juist als je jong bent, gaat daardoor je karakter veel dieper in ontwikkelen. Je wordt dan de persoon die God voor ogen heeft. En als je dan al jong volwassen bent, mag je daar ook weer in uitstappen. Ga dat proces aan, nu al vandaag. En maakt voor mij niet uit of je 13 bent, of 33, 83. Ga daarmee aan de slag. Maar het voordeel is, als je 13 bent, dan heb je nog een hele lange, mooie groeiweg hier op aarde. Maar wanneer dat je ook weer anderen kan raken. Experimenteren door op Jezus te lijken. Dat doe je ook met af te stemmen met God. Van Heer, wat is nou uw plan voor mijn leven? Wat mag ik gaan doen? Wat mag ik gaan uitdelen? Heer, hoe heeft u mij gemaakt? En als je dat tot je in laat werken, kan je daar ook mee verder aan de slag. Dan gaat ook weer jouw zelfbeeld verbeteren. Omdat je dan ziet van, hé, maar dit heb ik gewoon van God ontvangen. Dit zit dus in mij. Dit mag ik dus uitdelen. Laat dat dan ook niet ondersneeuwen door anderen. Dat is mijn derde punt. Check echt wie je vrienden zijn. Die vrienden van jou, brengen die je juist in contact met Jezus? Of halen die je van Jezus vandaan? Schaam je jezelf als je over Jezus praat bij je vrienden? Doe het maar liever niet. Of word je juist opgebouwd als je met je vrienden over Jezus praat? Dat is wel een goede check-up. Welke gasten heb ik om me heen staan? Wat zijn een goede vrienden? Ook mensen die ingerend zijn op de wijnstok. Ik hoop dat we op die manier als gemeente mogen groeien. Die vorm van abide, van diepgang. Een diepe contact om dicht bij Jezus te blijven. In contact met God, in contact met jezelf en in het contact met de anderen. Ik zie ernaar uit naar het nieuwe seizoen wat komen gaat. Als God dit gaat doorwerken. En als we dieper en dieper in contact komen met Hem en meer op Jezus gaan lijken. En vanuit de Geest mogen gaan uitdelen. Hier op deze plek, maar ook buiten de gemeente. Waar God ons leiden zal. Maar het is goed om er ook voor te bidden. Ik wil vragen aan het minste team om naar voren te komen. Ik heb net natuurlijk een stukje van mijn leven verteld over de dingen waar ik mee geworsteld heb. Als je het spannend vindt en denkt van, hé, hiervoor durf ik niet naar voren te gaan, dat heb ik ook een hele lange tijd gehad, wil ik je in ieder geval vragen, zoek wel gewoon iemand in vertrouwen op na de dienst. En het liefste vandaag. Want als je het tot morgen laat wachten, kan het alweer weggeappt zijn. En alleen als je een appje stuurt van, hé, ik heb hulp nodig, punt, dat kan al het gesprek openen. Wat ik voornamelijk voor vandaag wil bidden, is een herstel, in contact komen met God, met jezelf en met anderen. Om echt die diepgang van abide, van het blijven in Jezus te zoeken. Om ingeënt te worden in de wijnstok en daar ook die oefening in te vinden. Als je dat nu ervaart, van hé, ik zoek die diepgang in contact, kom dan naar voren. Laat voor je bidden. En het mag ook heel gedetailleerd zijn. Misschien ben je al dagelijks bezig met God, maar kom. Zoek God. Amen.